Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Adrie van Nieperen en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin Gea Haan voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Teus de Mik. De lector is Anneke van Helvoort en de koster is Hans Sluiter. De opname wordt verzorgd door Volkert Wijnenga. De bloemengroet gaat naar Herman Reewinkel en Dini Wolfsink. Maandag 20 november zijn Wim en Annette Harenberg ten pas 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren het zilveren bruidspaar van harte en wensen hen een fijne dag en Gods zegen toe op hun verdere weg. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor kinderen in de Oekraïne. Ondanks de oorlog bouwen de mensen in Oekraïne elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen, met voedsel, met gebouwen zodat ze weer naar school kunnen gaan. En psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of beperken. Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor de Oekraïne? Aan het einde van de dienst kunt u uw gave geven. Volgende week zondag, eeuwigheidszondag, dan houden we om 10:00 een dienst in onze kerk, waarin dominee Hubertien Oosdijk voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Goedemorgen allemaal. Wij willen beginnen met zingen uit het liedboek 9, nummer 9, vers 1, 4 en 5. Met heel mijn hart zing ik uw eer.
Thank you.
Zullen we een moment stil worden voor het aangezicht van God? Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen plaatsnemen. We willen samen gaan bidden. Vader in de hemel, door uw Zoon mogen wij vrij tot u komen met al onze noden en zorgen. Heer God, wij maken ons soms zo druk om van alles wat er om ons heen in deze wereld gebeurt. Steeds weer gebeuren er dingen die we niet begrijpen, die we niet zien aankomen. Het is alsof het steeds erger wordt met de mensheid. Het lijkt erop dat we onverdraagzaam zijn geworden en ons gelijk aan alle kanten willen halen. We protesteren tegen van alles en we weten zelf soms niet eens hoe het echt is. We bidden u voor uw volk Israël. We merken ook dat er veel mensen zijn die het volk Israël aanwijzen als de schuldigen van dit alles. Heer, we bidden u, ontferm u over uw volk. We bidden voor de Palestijnen en voor Hamas. Dat ze zich zullen realiseren waar ze mee bezig zijn. Oorlog brengt geen vrede. Alleen u bent het die vrede kunt brengen. Geef dat er mensen zullen opstaan die mee kunnen werken aan rust en vrede tussen deze groepen van mensen. Help ons dat we ons niet zullen laten beïnvloeden door misleidend nieuws. Ook horen we geruchten dat deze oorlog conflicten tussen de islamitische wereld en de christelijke wereld kan brengen. Heer, ontferm u over de volken. Ook bidden wij u voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die nog steeds gaande is. Daar heerst al zo lang geweld. Heer, wij bidden u dat er verlichting, dat er vrede mag komen. Troost alle mensen die in de oorlogen geliefden zijn verloren of verdreven zijn uit hun eigen land. Ook bidden wij u voor de vervolgde christenen. Laat altijd uw licht schijnen in hun leven. Wat er ook gebeurt dat ze mogen ervaren en help ons om voor hen te bidden en geef ons kracht om dat te blijven doen. Heer, ontferm u. Amen. Sluiten we af met Kyrie Eleison. Gloria lied voor vanmorgen is uit het liedboek nummer 302. Alle coupletten, God in de oog hoog, alleen zij de eer. En misschien vinden jullie best dat ik dat vaak laat zingen, dat lied. Maar ik vind het een prachtig lied. En ik denk, ja, God in de hoge, aan hem alle eer. Zullen we bidden? Heer, wat een voorrecht dat wij hier samen mogen komen rondom uw woord. In alle vrijheid mogen wij hier zijn als uw gemeente. Dank u dat uw woord zo rijk is, dat wij elke keer weer mogen leren en mogen worden opgebouwd door u. Altijd wilt u ons er weer op wijzen hoe we met elkaar om moeten gaan. Heilige Geest, werk zo in onze harten, dat wij kunnen begrijpen wat u tot ons wilt zeggen, ook deze morgen. Amen. En dan staat er aandacht voor de kinderen, maar volgens mij is er geen kindje aanwezig, hè? Niet één, hè? Nee. Nou, dan bewaar ik mijn verhaaltje gewoon weer voor een andere keer. En dan wil ik Anneke vragen, Anneke van Helfort, om met ons de eerste lezing te doen.
Psalm 90, een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor u op aarde en land had gebaard, u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie kent de kracht van uw toorn? Wie vreest oprecht uw woede? Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Keer u tot ons, Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen bevestigt dat. Tot zover.
We willen zingen uit het liedboek nummer 826, alle coupletten, O Christus, woord der eeuwigheid. Thank you. Ik wil graag met u lezen Matteüs 25, vers 31 tot 46. En daar staat: wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in het gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie aan mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerhand toespreken: jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van de geringste mensen niet hebben gedaan, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Tot zover. Na de verkondiging zingen wij uit het liedboek nummer 119 en dan vers 1, 40 en 66. Boven mijn overdenking heb ik gezet: wat kies jij, welke keuze heb je gemaakt? Je hebt vandaag ook gekozen, je bent hier gekomen vanmorgen, je hebt gekozen, ondanks dat het hier heel erg koud zou zijn, dat wist je van tevoren. Je hebt je lekker dik aangekleed, maar je hebt de keuze gemaakt. Over een paar dagen, woensdag 22 november, dan is het zover. Dan gaan we naar de stembus. Voor velen van ons wordt het misschien steeds moeilijker om een keuze te maken. Door de jaren heen zijn er heel veel partijen gekomen. En als je alle programma's door zou lezen, dan vind je bijna in alle programma's, in alle verkiezingsprogramma's wel iets waar je het heel erg mee eens bent, maar ook waar je het heel erg niet mee eens bent. Sommigen blijven trouw aan de partij waar ze altijd op hebben gestemd, maar er zijn ook die bewust kiezen voor een andere partij. die het beste bij hun past op dit moment. Het beste bij de boeren of bij de ouderen of het beste bij de dieren, vul maar in. Belangrijk is om een keuze te maken en ook achter je keuze te staan. In het leven zijn heel veel keuzemomenten. Als kind leer je al om te kiezen en als volwassene moet je nog steeds keuzes maken. Het leven bestaat eigenlijk gewoon uit één grote, serie aaneenschakeling van keuzes. Elke dag maak je opnieuw een keuze. Hoe wil ik deze dag doorkomen? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? En weet je welke mensen het moeilijkste hebben? De mensen die eigenlijk geen keuze durven te maken. Die maar blijven hinken op twee gedachten. Die hebben het allermoeilijkst. Want ja, als je gewoon geen keuze maakt, dan de ene keer ga je met die mee en de andere keer die. En dat vind je dan toch niet fijn. Dat is ook niet goed. Dus ik denk, je kunt beter zorgen dat je gewoon, dit wil ik en dat doe ik. Het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen gaat ook over keuzes maken. In dit gedeelte wat wij hebben gelezen denken de meeste mensen, oh, dat gaat over het laatste oordeel. Er zijn schilderijen van vroeger waarin het oordeel wordt uitgebeeld. De heerlijkheid van de hemel en de verschrikkingen van de hel. De hel spreekt tot onze verbeelding en soms misschien nog wel meer dan de heerlijkheid van de hemel. Tegenwoordig wordt het laatste oordeel ook wel verbeeld in allerlei rampenfilms van Amerikaanse makelaardij, zoals 2012, de film die heet 2012, Left Behind, als een dief in de nacht. Dat beeld van alles uit dat sommige mensen mogen mee in de ark, die mogen mee en de anderen blijven achter. In de middeleeuwen komt het beeld van het laatste oordeel ook heel veel voor bij de kathedralen. Als je er naar binnen loopt, Christus in het midden op de troon. Rechts de rechtvaardigen die naar de hemel gaan en links de onrechtvaardigen die naar de hel gaan. En deze afbeelding lijkt rechtstreeks betrekking te hebben uit het gedeelte wat wij gelezen hebben in Matteüs, maar waar we vandaag ook bij stil willen staan. De mensenzoon die komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal plaatsnemen op zijn glorierijke troon. En vervolgens zal hij de mensen scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Men zegt wel eens dat dit soort afbeeldingen bedoeld waren om de mensen angst aan te jagen, zodat ze zich de ernst van het leven zouden realiseren. Als ze de kerk binnengingen, moesten ze onder die afbeelding door, en dat neem je dan mee de kerk in. Maar als je er dan weer uitwandelt, wat laat je dan achter? Angst voor het oordeel, voor het laatste oordeel, is dat nog zo? Heb je dat misschien gekend? Het ligt eraan hoe je opgevoed bent. Want zelfs in de kinderbijbel van Anne de Vries kwam je dit verhaal ook al tegen. Heb je dit achter je gelaten? Denk je er nu anders over? Of kom je er nooit meer van af? Geloof en angst gaan niet samen. Als er iets heel slecht is, ik denk zelfs uit de boze, dan is het om mensen bijna tot geloof te dwingen, ze te bewegen door ze angst aan te jagen. Hoe vaak dat misschien vroeger ook gebeurd is en hoe vaak het misschien nog gebeurt, dat is niet goed. Wij mogen uit eigen vrije wil een keuze voor Jezus maken en dat moet je niet opgedrongen worden. Het is overigens ook moeilijk te geloven dat deze gelijkenis, want het is een gelijkenis, bedoeld is om de mensen angst aan te jagen. Als je goed over dit gedeelte nadenkt, dan is het niet de sfeer om angst op te roepen. Eerder een soort verwondering. Verwondering over het feit dat zowel de goeden als degenen die in gebreken zijn gebleven zelfs niet beseffen wat ze goed of fout hebben gedaan. Een gelijkenis is een verhaal dat in beelden iets probeert te verduidelijken wat aan onze verbeelding ontsnapt. We moeten niet de fout maken die beelden voor werkelijkheid te nemen. Het is een gelijkenis, zoals dit hele hoofdstuk, als je dat helemaal zou lezen, uit gelijkenissen bestaat. We lezen hier van de vijf wijzen en de dwaze meisjes. Vroeger was het de vijf wijzen en dwaze maagden. Tegenwoordig zijn het meisjes in de nieuwe vertaling weer. En de gelijkenis van de talenten. Degene die vijf talenten kreeg, twee talenten en één talent. Je weet vast wel, dat gaat allemaal in hetzelfde hoofdstuk. En nu lezen wij dus van de scheiding van de schapen en de bokken. Je zou kunnen zeggen dat deze drie gelijkenissen allemaal om hetzelfde gaan. Het gaat om een beslissing nemen. Eerst worden de mensen aan de rechterkant toegesproken. In de Bijbel is de rechterkant de goede kant. De linkerkant is de verkeerde kant. Beide groepen worden op dezelfde manier toegesproken. Ik had honger, jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik was gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het fascinerende hier is dat de mensen tegen wie gezegd wordt dat ze het goede hebben gedaan, dat ze naastenliefde in de praktijk hebben gebracht, dat ze zich dat eigenlijk niet bewust zijn. Ze zijn verbaasd. De verbazing van de mensen die de goeden rechtvaardigen worden genoemd, is mooi en ontroerend. Zij zullen gedacht hebben, ik heb alleen maar gedaan wat ik dacht wat op dat moment nodig was. Als iemand dorst heeft, dan geef je hem toch te drinken. En de mensen aan de linkerkant vragen zich af, wat hebben wij nou fout gedaan? Wanneer hebben wij u dan dorstig, hongerig, naakt gezien of hebben u niet bezocht? En dan is het antwoord aan de mensen aan de rechterkant, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor de geringste broeders en zusters hebben gedaan, dat hebben jullie voor mij gedaan. En het antwoord voor de mensen aan de linkerkant, ik verzeker jullie, alles wat jullie niet hebben gedaan voor de geringsten, hebben jullie voor mij niet gedaan. Het gaat er dus om in deze gelijkenis, wat je voor andere mensen hebt gedaan. Voor de medemens in nood. Helemaal verrassend is dit niet. Als je het evangelie van de Matthäus leest, dan is er steeds weer de verbindende boodschap dat het geloof ook blijkt uit daden. Dat wordt in dit gedeelte heel duidelijk uitgewerkt. Dat zijn de zogenaamde liefdeswerken of werken van barmhartigheid. De hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Al deze opsommingen zijn werken van barmhartigheid en die komen ook in het Jodendom van die tijd voor. Dus dat was ook heel herkenbaar. Je zou kunnen zeggen, algemene menselijke zaken, daden van compassie, mededogen. Dit is uiteindelijk werkelijk van belang in het leven en samenleven van mensen. In de geschiedenis van de kerk is hier naast deze zes genoemde activiteiten nog een zevende toegevoegd. Het begraven van de overledenen. Dat zevende werk is ontleend aan het apocryfe boek Tobit. Daarin staat, in de jaren van Salmanassers koningschap was ik mijn volksgenoten vaak tot steun. Ik deelde mijn voedsel met wie honger leed, mijn kleding met wie geen kleren had. En als ik zag dat het lichaam van een gestorven Israëliet buiten de poorten van Nineveh was gegooid, begroef ik het. Tobit zorgde ervoor dat gestorven mensen fatsoenlijk begraven werden. Dat werk wordt het zevende werk van barmhartigheid of liefdeswerk genoemd. Tezamen vormen de zeven werken van barmhartigheid. En nu kunnen wij natuurlijk heel gemakkelijk reageren zo van, ja, dat is tegenwoordig toch helemaal niet meer nodig. Er zijn allerlei sociale voorzieningen. En als iemand gestorven is, dan zorgt de gemeente er wel voor dat ze begraven worden als ze zelf geen verzekering hebben of geen geld of geen familie. Ja, dat is natuurlijk een makkelijke redenering. In ons land hebben wij het inderdaad heel goed. Maar ook in ons landje zijn er mensen die gebrek lijden. En wat doen wij eraan? Gelukkig weet ik dat hier in de kerk ter plaatse wel wordt omgezien naar behoeftige mensen. Maar ook voor ons persoonlijk geldt die opdracht. Jezus vindt het belangrijk dat wij barmhartig zijn. Maar wat betekent barmhartig eigenlijk? In onze spreektaal komt dat woord niet zo vaak mee voor. En bij de groet zeggen wij ook wel genade, barmhartigheid en vrede. Maar wat betekent dat barmhartigheid? Sommigen laten het weg omdat ze eigenlijk niet meer weten wat het betekent. De betekenis is een houding of een ingesteldheid, een altijd durende daad van actie. Het betekent vriendelijkheid en goedheid. De definitie van barmhartigheid is de deugd die zich manifesteert in het hulp bieden aan mensen die in geestelijke en lichamelijke nood verkeren. Het is nauw verbonden met naastenliefde en rechtvaardigheid. En dat is ook barmhartigheid. Zo is God ook over ons. Altijd om ons heen. Als Jezus terugkomt, beoordeelt hij ons niet op theoretische zaken, maar op praktische daden. In de gelijkenis weten de mensen eigenlijk niet wat ze doen. Dat betekent dat wat ze doen, doen ze vanuit een soort onbewuste impuls. Ze doen het niet ergens om, niet om in een goed blaadje te komen om later de hemel te verdienen. En dat moeten we dus niet daarmee verwarren. Het is niet zo dat je die werken maar doet en denk je, dan kan ik daardoor, dan kom ik vast in de hemel. Dat is niet zo. Je doet het niet om de hemel te verdienen. Niet uit angst voor het oordeel. Nee, ze doen het en wij zouden dat ook moeten doen vanuit een spontaan iets, de oorspronkelijke bron. En het verschil is dan tussen degene die zo doen en dat nalaten. Ook de mensen aan de linkerkant zijn verbaasd. Dit laat zien dat het op zich geen slechte mensen zijn, want slechte mensen weten wel wat ze verkeerd hebben gedaan of doen. Ze zijn oprecht verbaasd, maar ontdekken te laat dat hun gebrek hun passiviteit is geweest. Geloof wordt pas vruchtbaar als je er iets mee doet, als het handen en voeten krijgt. De gelijkenis wijst een richting op. De richting van de menselijkheid die we allemaal met elkaar gemeen zouden moeten hebben en waar je zelfs niet christelijk voor hoeft te zijn. Ik weet niet of jullie het boek kennen van Rutger Bregman. Die heeft een boek geschreven, De meeste mensen deugen. En in dit boek wil Bregman aantonen dat de meeste mensen deugen en het goede willen doen. Met een tal van voorbeelden van naastenliefde, wat door velen in de praktijk gebracht wordt. Mensen doen het gewoon. Met zijn boek vertelt hij een soort tegenverhaal, want het dominante verhaal over de mens is dat de mens vooral geneigd is zichzelf op de eerste plaats te zetten. De mens zoekt zijn eigen belang, soms ten koste van anderen. Zo is de stelling van veel geleerden. De menselijke beschaving is maar een heel laag, dun laagje vernis. Als dat laagje eraf is, ieder voor zich, God voor ons allen. Of zoals een filosoof eens schreef, als de mens niet in toom gehouden wordt, is de mens voor de mens een wolf. Dan verslinden ze elkaar. Dat is niet bepaald een vrolijk mensbeeld. Dit beeld doet geen recht aan de werkelijkheid, zo schrijft Bregman. Want als je goed doet en om je heen kijkt, zie je veel voorbeelden van naastenliefde. We hebben dit verhaal uit de Bijbel gehoord en gelezen. Het gaat om hele gewone dagelijkse dingen. Wat doe je voor de mens in nood? Materiële nood, elementair is brood, water, kleding, onderdak. Maar naast het materiële is het ook een spirituele, geestelijke kant. Dan komen die werken van barmhartigheid op een andere manier terug. Brood. Dat is ook datgene waarvan je leeft. Een mens leeft niet van brood alleen. Ook van voedsel voor de ziel. Dorstig en drinken geven is ook water putten uit de levensbron. Waar put jij uit? Wat ligt jouw dorst? Waar vind je levend water? Zoals brood en wijn meer betekenen dan alleen voedsel voor onderweg. Jezus vraagt barmhartigheid. In het eindoordeel gaat het over de vraag, wat heb jij gedaan met de kleinste, geringste mensen die bij Jezus horen? Ook met mensen die van hem die met de kerk op vele plaatsen alsmaar kleiner wordt. De kerk is tegenwoordig niet meer in de mode en telt bijna niet meer mee. Die steeds opnieuw onder druk komt te staan door een kleiner wordend aantal. In sommige landen wordt de kerk bedreigd en serieus vervolgd. En dan is de vraag weer, wat heb jij, Jezus kleinste, geringe mens, wat heb jij daarmee gedaan? Heb je die ontvangen? Heb je hem of haar verder geholpen op hun weg? Ook de zendelingen, de mensen die uitgegaan zijn, heb je hun geholpen om het goede nieuws door te kunnen geven? Steun je de kerk en de mensen die uitgaan om het nieuws te verspreiden? Heb je ze verder geholpen of houd je ze ervan af door niet achter hen te staan en ze niet te steunen? Steun je zendelingen, predikanten, voorgangers, pastoraal werkers en ontvang je ze als gezanten van God? Als je de gezanten van Jezus ontvangt, dan geef je Jezus ook de ruimte om in jouw leven zijn werk te kunnen doen. Als je de gezanten van Jezus ontvangt, dan ontvang je Jezus. Eigenlijk doe je dan dit. Als je Jezus gezanten ontvangt, dan geef je Jezus de ruimte ook om jou voor hem te winnen. En dan kun je ook zelf in je eigen omgeving een leerling, een discipel van Jezus zijn. De boodschap is dat de mensenzoon zijn plaats heeft midden tussen de behoeftigen, de onaanzienlijksten. Het is van belang te weten dat Gods goedheid onder ons is, in de gestalte van mijn medemens, mijn evenmens. Dat is ook heel belangrijk om dat te weten, ook hier, hè, dat God in ons midden is. En als je om je heen kijkt, dan is het gewoon zo, weet je, dat Jezus in ieder van ons aanwezig is. En zo, denk ik, moeten we ook vooral ook leren om naar elkaar te kijken en voor elkaar te zorgen. En die medemens die vraagt ook om mijn aandacht en mijn zorg. Die doet een beroep op mijn inzet voor gerechtigheid en barmhartigheid. En zo en niet anders is Christus onder ons, zolang wij voor elkaar bestaan. Jezus werd de allerminste, tot in de dood aan het kruis, om ons weer bij God te brengen. En Jezus roept ons op om te getuigen van Gods goedheid door ons leven heen. Dat betekent niet dat je op de straten hoeft staan te gaan preken, dat mag wel. Maar laat door je leven zien en door je samenleven dat Jezus in jou woont. Over wat ertoe doet en waar het eigenlijk op aankomt. Hoe Gods liefde zichtbaar kan worden in en door ons heen. En die keuze, die is aan ons, aan jou en mij. Kies je ervoor om ook Jezus zichtbaar te laten worden door jouw leven heen. Amen. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren, dat hebben we gezongen. Prachtig dat we dat hebben gezongen en het is ook heel fijn hè, dat ik denk ook de meesten de keuze hebben gemaakt om ook dat te doen. Hè, gewoon in woord en daad voor de Heere God te leven. Prachtig. Wij willen samen bidden en danken. Heere God, door uw Zoon Jezus Christus mogen wij vrijmoedig tot u naderen. Wij danken u dat u altijd bij ons bent en ons wilt bijstaan in ons dagelijks leven. Dank u voor uw woord dat zo rijk is en waaruit we steeds weer nieuwe dingen mogen ontdekken. Of dingen die we al lang weten, die u nieuw leven in wilt blazen door uw geest. Dank u dat wij u mogen kennen en dat we mogen weten dat u het bent die ons leven leidt. Dank u wel dat wij ook mogen danken voor Wim en Annette Harenberg ten pas, die 25 jaar getrouwd zijn morgen. Dank u dat u hen ook tot zover hebt geleid. Heer God, wij bidden u dat u hen ook verder op hun levensweg wilt zegenen en dat u ze wilt leiden in alle dingen. En hier, we hebben ook geregeld gebeden en dat willen we weer doen voor de LHBTI-gemeenschap. We willen u ook danken daarvoor, dat nu ook het goede nieuws, de paus, wat de paus ook heeft gezegd, ook daarover de gemeenschap te willen ontarmen, omarmen ook in de kerk. Dank u wel, Heer, dat we zo mogen zien, dat er aan de ene kant ook meer openheid komt. En Heer, we willen nu ook tegelijkertijd ook bidden voor de LHBTIQ-gemeenschap in Rusland, waar ze ook bezig zijn met een wet om het te verbieden. Vader, wij bidden u dat u bescherming geeft ook aan die mensen. Dank u wel, Heer, dat we ze steeds weer aan u mogen opdragen en dat wij mogen weten, Heer, dat uw bescherming met hun is. Dank u, Vader, dat u ieder mens kent en dat ieder mens door u gekend is en dat uw oog op allen is. Wij bidden u dat u ons wilt helpen om steun te zijn voor onze medemens. U hebt ons verantwoordelijkheid voor elkaar gegeven. Laat ons dat steeds weer beseffen. Soms lijkt in onze ogen iets heel klein, maar dat kan zo kostbaar zijn voor een ander. Help ons en help ons om uw stem en leiding te verstaan. Wij bidden u dat wij de juiste keuzes en juiste beslissingen zullen maken in ons persoonlijk leven, in het kerkelijk leven en in de maatschappij. Ook wat betreft het kiezen van nieuwe leiders, bestuurders, een nieuwe regering. Wij bidden u voor de boeren, de ondernemers, de gezinnen, de ouderen, die het mogelijk heel spannend vinden wat er gaat komen. Heere God, geef uw rust en vrede onder alle omstandigheden. Dank u dat we tot u mogen komen met alles wat ons bezighoudt. En hier zo leggen wij ook in stilte voor u neer wat in ons eigen hart is en wat in stilte stem kan krijgen. En samen verenigen wij onze gebeden in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan willen wij alweer ons laatste lied zingen, dat is lied 909. Wat God doet, dat is wel gedaan. En voor zover mogelijk zullen we dat staande zingen. Thank you. Ik wil jullie zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijft met jullie allen. Ga nu heen in vrede. Dank u dat u hier was, dat u de moeite hebt genomen om te komen. En ik hoop dat jullie een beetje warm zijn geworden. Wel thuis en ook de groeten van Herman.